Hoofdstuk 10. Jullie zullen tot leven komen. Ezechiël 37 vers 5. Focus: het visioen van het herstel van de uitgedroogde botten en de grotere vervulling ervan. Alinea 1 tot 3. De vraag: waardoor slaat de stemming onder de Joden in Babylon om? De stemming onder de Joden in Babylon is omgeslagen. Ezechiël heeft zo'n 5 jaar lang geprobeerd hun valse hoop weg te nemen, maar ze waren niet onder de indruk. Wat voor tekenen hij ook uitbeeldde, wat voor illustraties hij ook vertelde, en wat voor boodschappen hij ook bekendmaakte, de ballingen weigerden te geloven dat Jehovah zou toelaten dat Jeruzalem werd verwoest. Zelfs toen ze hoorden dat de stad belegerd werd door het Babylonische leger, hadden ze nog steeds het vertrouwen dat de inwoners veilig waren. Maar nu, 2 jaar na het begin van de belegering, komt er in Babylon een vluchteling uit Jeruzalem met het bericht: de stad is gevallen. De ballingen zijn helemaal kapot van dat nieuws. Ze kunnen nauwelijks bevatten wat dat betekent. Hun geliefde stad, de heilige tempel, hun prachtige land, het is allemaal weg. Hun lang gekoesterde hoop maakt plaats voor wanhoop. Ezechiël 33 vers 21. Maar op dat moment van wanhoop krijgt Ezechiël een krachtig visioen vol hoop. Welke boodschappen vat het visioen voor de gebroken ballingen? Hoe houdt het visioen verband met Gods volk in deze tijd? En wat hebben wij er persoonlijk aan? We gaan nu bespreken wat Jehovah aan Ezechiël onthulde. Profeteer over deze botten en profeteer tot de wind. Alinea 4, de vraag: wat viel Ezechiël op aan het visioen dat hij kreeg? In Ezechiël 37 vers 1 tot 10 staat: de hand van Jehovah was op mij, en door zijn geest nam Jehovah me mee en zette hij me midden in de vallei neer. Die lag vol botten. Hij liet me er helemaal omheen lopen en ik zag dat er heel veel botten in de vallei lagen. Ze waren helemaal uitgedroogd. Hij vroeg me: mensenzoon, kunnen deze botten tot leven komen? Ik antwoordde: soevereine Heer Jehovah, u bent degene die het weet. Toen zei hij tegen me: profeteer over deze botten en zeg er tegen: uitgedroogde botten, hoor het woord van Jehovah. Dit zegt de soevereine Heer Jehovah tegen deze botten: ik laat adem in jullie komen en jullie zullen tot leven komen. Ik zal jullie bekleden met pezen en vlees, jullie bedekken met huid en jullie adem geven. En jullie zullen tot leven komen. Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben. Ik profeteerde zoals me was opgedragen. Zodra ik profeteerde, klonk er een geluid, een ratelend geluid. De botten kwamen bij elkaar, bot bij bot. Ik zag dat ze bekleed werden met pezen en vlees en bedekt met huid. Maar er was nog geen adem in. Toen zei hij tegen me: profeteer tot de wind. Profeteer, mensenzoon, en zeg tegen de wind: dit zegt de soevereine Heer Jehovah. Kom uit de 4 windstreken, wind, en blaas op deze mensen die gedood zijn, zodat ze tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij me opdroeg, en er kwam adem in. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een enorm groot leger. In een visioen werd Ezechiël neergezet in een vallei vol botten. Alsof Jehovah ervoor wilde zorgen dat het visioen zoveel mogelijk indruk op Ezechiël maakte, gaf hij hem opdracht er helemaal omheen te lopen. Terwijl Ezechiël door de vallei liep, vielen hem 2 dingen op aan de botten: het aantal en de staat waarin ze verkeerden. Ik zag heel veel botten, zei hij. Ze waren helemaal uitgedroogd. Alinea 5, de vraag: welke 2 opdrachten gaf Jehovah aan Ezechiël? En wat gebeurde er toen Ezechiël ze uitvoerde? Toen gaf Jehovah Ezechiël 2 opdrachten die een geleidelijk herstel in gang zetten. De eerste opdracht was: profeteer over deze botten, waarna hij tegen de botten moest zeggen: jullie zullen tot leven komen. Ezechiël 37 vers 4 tot 6. Zodra Ezechiël profeteerde, klonk er een geluid, een ratelend geluid. De botten kwamen bij elkaar. Vervolgens werden ze bekleed met pezen en vlees en bedekt met huid. Ezechiël 37 vers 7 en 8. De tweede opdracht was: profeteer tot de wind die op de lichamen moest blazen. Toen Ezechiël dat deed, kwam er adem in. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan. Een enorm groot leger. Ezechiël 37 vers 9 en 10. Onze botten zijn uitgedroogd en onze hoop is vergaan. Alinea 6, de vraag: welke woorden van Jehovah hielpen Ezechiël om het visioen te begrijpen? Vervolgens liet Jehovah aan Ezechiël weten hoe het visioen begrepen moest worden. Hij zei: deze botten zijn het hele huis van Israël. Toen de ballingen hoorden dat Jeruzalem verwoest was, hadden ze inderdaad het gevoel dat ze dood waren. Daarom klaagden ze: onze botten zijn uitgedroogd en onze hoop is vergaan. We zijn volledig afgesneden. Ezechiël 37 vers 11. Als reactie op hun geklaag onthulde Jehovah dat dit sombere visioen in feite een boodschap van hoop voor Israël bevatte. Alinea 7, de vraag: wat onthulde Jehovah aan Ezechiël, zoals in Ezechiël 37 vers 12 tot 14 staat, en welke uitwerking zal dat op zijn verbannen volk hebben gehad? In Ezechiël 37 vers 12 tot 14 staat: profeteer daarom en zeg tegen ze: dit zegt de soevereine Heer Jehovah. Ik zal jullie graven openen en jullie uit je graven laten opstaan, mijn volk. Ik zal jullie naar het land van Israël brengen. En jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben als ik jullie graven open en jullie uit je graven laat opstaan, mijn volk. Ik zal mijn geest in jullie leggen en jullie zullen tot leven komen. En ik zal jullie op je land plaatsen. Jullie zullen moeten weten dat ik zelf, Jehovah, heb gesproken. En dat ik het heb gedaan, verklaart Jehovah. Via dit visioen verzekerde Jehovah de ballingen ervan dat hij hen tot leven zou wekken en hen naar hun land terug zou brengen, zodat ze zich daar konden vestigen. Bovendien noemde Jehovah hen opnieuw mijn volk. Wat een aanmoediging zullen die woorden zijn geweest voor de moedeloze ballingen. Waarom konden ze er zeker van zijn dat deze herstellingsbelofte zou uitkomen? Omdat Jehovah zelf erachter stond. Hij verklaarde: ik zelf, Jehovah, heb gesproken en ik heb het gedaan. Alinea 8, de A-vraag. In welk opzicht was de toestand van het hele huis van Israël met de dood te vergelijken? De B-vraag. Wat kunnen we uit Ezechiël 37 vers 9 opmaken over de oorzaak van de symbolische dood van Israël? Hoe ging het sombere gedeelte van dit visioen in vervulling voor het volk Israël? De symbolische dood van Israël was al in 740 voor Christus begonnen met de val en ballingschap van het Tienstammenrijk. Zo'n 130 jaar later, toen ook de inwoners van Juda gedeporteerd werden, was het hele huis van Israël in gevangenschap. Ezechiël 37 vers 11. Symbolisch gezien was de hele groep ballingen toen zo dood als de botten in het visioen dat Ezechiël zag. De voetnoot luidt: de botten die Ezechiël in het visioen zag, waren niet van mensen die een natuurlijke dood gestorven waren, maar van mensen die gedood waren. Ezechiël 37 vers 9. Het hele huis van Israël werd inderdaad symbolisch gedood toen de inwoners van het tienstammenrijk Israël en die van het tweestammenrijk Juda door de Assyriërs en de Babyloniërs overwonnen, gevangen genomen en gedeporteerd werden. Einde voetnoot. Bedenk ook dat Ezechiël niet gewoon botten zag, maar botten die helemaal uitgedroogd waren, wat betekende dat hun met de dood te vergelijken toestand lang aanhield. Voor Israël en Juda samen duurde die toestand ruim 200 jaar, van 740 tot 537 voor Christus. Alinea 9, de vraag: welke overeenkomsten zijn er tussen wat het letterlijke Israël meemaakte en wat het Israël van God meemaakte? Herstellingsprofetieën over Israël, zoals die van Ezechiël, hebben een grotere vervulling. Zoals het letterlijke Israël gedood werd en lange tijd in symbolisch opzicht dood bleef, zo werd het Israël van God, de gezalfde christelijke gemeente, in symbolisch opzicht gedood en bevond ze zich lange tijd in een met de dood te vergelijken gevangenschap. Galaten 6 vers 16. De gevangenschap van de gezalfde gemeente duurde zelfs zo lang dat hun geestelijke toestand heel goed vergeleken kon worden met botten die helemaal uitgedroogd waren. Zoals in het vorige hoofdstuk is uitgelegd, begon de gevangenschap van de gezalfde christelijke gemeente in de tweede eeuw en duurde die vele eeuwen, zoals Jezus in zijn koninkrijksillustratie van de tarwe en het onkruid had aangegeven. De botten kwamen bij elkaar. Alinea 10, de A-vraag. Welke ontwikkeling werd voorspeld in Ezechiël 37, vers 7 en 8? De B-vraag. Welke factoren zullen gelovige ballingen vertrouwen hebben gegeven? Jehovah voorspelde dat zijn volk geleidelijk tot leven hersteld zou worden. Waardoor kregen gelovige ballingen steeds meer het vertrouwen dat hun hoop om naar Israël terug te gaan vervuld zou worden? Eén bron van hoop zullen de profetische uitspraken van eerdere profeten geweest zijn. Zo had Jesaja voorspeld dat een overblijfsel, een heilig zaad, naar het land zou teruggaan. Jesaja 6 vers 13. Ook de vele herstellingsprofetieën die Ezechiël had opgeschreven zullen die hoop ongetwijfeld levend hebben gehouden. Daarnaast zal de hoop van de ballingen versterkt zijn door de aanwezigheid van trouwe mannen in Babylon, zoals de profeet Daniel, en door de verbijsterende val van de stad Babylon in 539 voor Christus. Alinea 11 en 12, de A-vraag. Hoe werd het Israël van God geleidelijk hersteld? De B-vraag. Welke vraag roept de uitspraak in Ezechiël 37 vers 10 op? Hoe vond een vergelijkbaar herstel plaats bij het Israël van God, de gezalfde christelijke gemeente? Eeuwen na het begin van de lange met de dood te vergelijken gevangenschap klonk er een geluid, een ratelend geluid, toen gelovige personen begonnen op te komen voor de ware aanbidding. Zo maakte William Tyndale in de 16e eeuw een Bijbelvertaling in het Engels. De Rooms-Katholieke geestelijkheid was woedend dat de Bijbel nu door gewone mensen gelezen kon worden. Tyndale werd gedood. Maar andere moedige personen gingen ermee door Bijbelvertalingen in meer talen te maken. En geleidelijk verspreidde geestelijk licht zich in de duistere wereld. Later, toen broeder Russell en zijn medewerkers ijverig aan de slag gingen om Bijbelse waarheden te herstellen, was het alsof de botten bekleed werden met pezen en vlees. Science Watchtower en andere publicaties hielpen oprechte personen om geestelijke waarheden te ontdekken, wat hen ertoe motiveerde zich bij Gods gezalfde aanbidders aan te sluiten. Begin 20e eeuw werd Gods volk verder aangespoord door hulpmiddelen als het fotodrama der schepping en het boek The Finished Mystery. Kort daarna kwam voor God de tijd om ervoor te zorgen dat zijn aanbidders op hun voeten gingen staan. Ezechiël 37 vers 10. Wanneer en hoe gebeurde dat? Gebeurtenissen in het oude Babylon helpen ons die vraag te beantwoorden. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan. Alinea 13, de A-vraag. Hoe werden de woorden in Ezechiël 37 vers 10 en 14 vanaf 537 voor Christus vervuld? De B-vraag. Uit welke Bijbelteksten blijkt dat leden van het Tienstammenrijk naar Israël teruggingen? Vanaf 537 voor Christus maakten de Joden in Babylon de vervulling van het visioen mee. Jehovah wekte hen tot leven en zorgde ervoor dat ze op hun voeten gingen staan, door hen uit gevangenschap te bevrijden en hen naar Israël te laten teruggaan. Een groep van 42.360 Israëlieten en zo'n 7.000 niet-Israëlieten verliet Babylon om Jeruzalem en de tempel te herbouwen en zich in Israël te vestigen. Vervolgens sloten zich zo'n 70 jaar later ongeveer 1750 ballingen bij Ezra aan toen hij naar Jeruzalem terugging. In totaal gingen er dus ruim 44.000 Joden terug. Inderdaad een groot leger. Uit Gods woord blijkt ook dat leden van het Tienstammenrijk, van wie de voorvaders in de 8e eeuw voor Christus door de Assyriërs waren gedeporteerd, naar Israël teruggingen om te helpen bij de herbouw van de tempel. Alinea 14, de A-vraag. Hoe helpt Ezechiël 37 vers 24 ons vast te stellen wanneer de belangrijkste vervulling van de profetie is? De B-vraag. Wat gebeurde er in 1919? Welke grotere vervulling heeft dit deel van Ezechiëls profetie? Zoals Jehovah in een verwante profetie aan Ezechiël onthulde, zou de belangrijkste vervulling van deze herstellingsprofetie plaatsvinden nadat de grotere David, Jezus Christus, als koning was gaan regeren. De voetnoot luidt: deze messiaanse profetie is in hoofdstuk 8 van dit boek besproken. Einde voetnoot. En in 1919 legde Jehovah inderdaad zijn geest in zijn volk. Daardoor kwamen ze tot leven en werden ze bevrijd uit hun gevangenschap in Babylon de Grote. Daarna mochten ze zich van Jehovah in hun land vestigen, dat wil zeggen het geestelijke paradijs. Maar hoe is Jehovah's volk in deze tijd een groot leger geworden? Alinea 15 en 16, de A-vraag. Hoe is Jehovah's volk in deze tijd een groot leger geworden? De B-vraag. Hoe helpt deze profetie van Ezechiël ons om met moeilijke situaties om te gaan? Niet lang nadat Christus in 1919 de getrouwe slaaf had aangesteld, begonnen Gods aanbidders te ervaren wat Zacharia, een profeet die onder de teruggekeerde ballingen diende, had voorspeld. Vele volken en machtige naties zullen komen om Jehovah van de legermachten te zoeken. De profeet beschreef degene die Jehovah zouden zoeken als 10 mannen uit alle talen van de volken. Ze zouden het gewaad vastgrijpen van een Jood, het geestelijke Israël, en zeggen: wij willen met jullie meegaan, want we hebben gehoord dat God met jullie is. Zacharia 8 vers 20 tot 23. De leden van het geestelijke Israël, het gezalfde overblijfsel, en bij uitbreiding de 10 mannen, de andere schapen, vormen samen inderdaad een enorm groot leger, dat uit miljoenen personen bestaat. Ezechiël 37 vers 10. Als soldaten van Christus in dit groeiende leger volgen we onze koning, Jezus, naar de beloofde zegeningen. Alinea 17, de vraag: waar gaat het volgende hoofdstuk over? Het herstel van de zuivere aanbidding zou voor Gods volk een belangrijke verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Welke? Voor het antwoord op die vraag moeten we dieper ingaan op een toewijzing die Jehovah Ezechiël nog voor de verwoesting van Jeruzalem gaf. Daar gaat het volgende hoofdstuk over. Jouw aandeel aan de zuivere aanbidding. 1. Waarom zeiden de ballingen in Babylon dat hun botten uitgedroogd waren? 2. In welk opzicht bevond het Israël van God zich in een met de dood te vergelijken situatie? 3. Hoe werd het Israël van God geleidelijk hersteld? En wanneer kwam het tot leven? 4. Wat vind je ervan om deel uit te maken van het enorm grote leger uit Ezechiëls profetie?